Nog een mededeling, gemeente. Dat is een herinnering dat volgende week zondag de extra collecte zal worden gehouden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 119, vers 53 en 65. We luisteren nu naar de wet des Heren. Aansluitend zingen we uit Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. 147, het tiende vers. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het derde hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeenten in Galatië. 19e vers tot en met het 29e vers. We noemen nu Galaten 3 het 19e tot en met het 29e vers, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 147, het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Galaten 3 te beginnen bij het 19e vers. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij zijt allen één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij een van de woorden uit het gedeelte wat aan u gelezen is. Galaten 3, het 24ste vers, waar we het woord van God en de tekst voor deze morgen lezen. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. En wij lezen daarbij onze Heidelberger Catechismus en we zijn toegekomen aan de laatste vraag en het laatste antwoord over de wet van de Heere. Dat is zondag 44, vraag en antwoord 115. Zondag 44, vraag en antwoord 115, waar we deze vraag lezen. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover de woorden van onze Heidelberger. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, we zijn op deze winterse zondagmorgen samengekomen. En u vergunt het ons dat wij hier in de kerk mogen zijn. Dat we de gezondheid ontvingen, of althans zoveel gezondheid, dat we hier konden zijn. Dat we mee kunnen luisteren voor de kerktelefoon. En nu is het zo nodig dat u zelf in de prediking van uw woord en ook in het luisteren naar dat woord meekomt. Want Heer, het zijn niet slechts woorden die gesproken worden. Het gaat om de vertolking en de verkondiging van uw heilig woord. Wil u dan zelf in de prediking van dat woord meekomen? Ons een stem geven om te spreken. En bovenal de bediening van uw geest schenken, opdat uw woord zo mag worden uitgedragen, dat het harten mag raken en weerstanden mag wegnemen en harten mag breken. Daartoe is die bijzondere werking van uw Heilige Geest zo nodig. En daarom smeken wij om die werking die u naar uw belofte aan uw woord gepaard wil doen gaan. Maar de werking die wij door onze zonde allerminst verdiend hebben. Heere, wil die werking bij uw woord geven en met uw woord geven, opdat zij door uw woord heen en in uw woord harten mag beroeren en harten mag vervullen. We smeken u, Heren, wil u ook in het luisteren alles wat een hindernis kan zijn of kan worden wegnemen. Bewaar ons voor afleidende gedachten, de zorgen van het leven die met ons meegingen de kerk binnen. Wil u ze een halt toeroepen en niet maken dat het een hindernis mag zijn bij het luisteren. allerlei andere zaken die een hindernis kunnen vormen, wil u ze een halt toeroepen en wegnemen. En geef dat onze gedachten gevangen mogen zijn onder de verkondiging van uw woord. En wil u bovenal geven, Heren, dat we niet slechts mogen luisteren en misschien met instemming mogen luisteren, maar dat er ook in de verkondiging van het woord zoveel zegen en kracht van uw geest mag meekomen, dat onze harten gebroken worden voor het eerst en opnieuw, en dat we de kracht van het woord mogen ervaren. En dan weet u, Heren, dat we vanmorgen geroepen worden om ons te stellen voor de laatste maal in onze Heidelberger catechismus voor de Heilige Wet. En dat het gaat over de noodzaak dat de wet in heel zijn breedte en diepte scherp gepredikt wordt, opdat wij uitgedreven worden. Uitgedreven worden om de zaligheid in Christus te zoeken, maar ook uitgedreven worden om de genade van de Heilige Geest af te smeken, opdat wij in een nieuw en godzalig leven zouden wandelen. Heren, wat is dat nodig? Omdat wij zo verblind zijn door de zonde. Omdat de zonde ons zo allerlei valse rustbedden bereidt. Omdat de zonde ook na ontvangen genade ons nog zoveel parten speelt en het inwonend bederf ons vaak zo in zijn greep heeft. Heren, wat is het nodig dat we opgejaagd worden uit het rustbed van de zonde. Opgejaagd worden uit de dwaalwegen van ons hart. Dat wilt u doen door de scherpe prediking van de Heilige Wet. Heren, laat dat vanmorgen mogen gebeuren. Dat de wet ons wakker mag schudden en op mag jagen uit onze valse rust. En als we vanmorgen ook de vraag voor ons eigen leven gesteld horen. Wat heeft de prediking van de wet ook in de achterliggende weken en maanden nu in ons leven gedaan? En we zijn niet wakker geschud. En we zijn niet opgejaagd en uitgedreven. Heren, dat het ons tot schuld mag worden. Want zo, zonder wakker geschud te zijn, zonder uit ons rustbed van de zondeslaap opgejaagd te worden, kunnen we niet leven en kunnen we niet sterven. Want een leven zonder u, dat is geen leven. Ook al maakt de wereld het ons wijs dat dat nu juist leven is. En een sterven zonder u, dat is de eeuwige nacht. Heere, wil u geven dat deze dingen zo in alle eenvoud van morgen op ons hart gebonden mogen worden. En dat wij zien de noodzaak van de scherpe wetsprediking, van het wakker geschud te worden, van het uitgedreven te worden tot u de levende God. En als dat vreemde klanken voor ons persoonlijk zijn, wil u dan geven dat het gebed in ons hart geboren wordt om deze dingen. Heere, schud u mij wakker, gun u mij geen rust, voordat ik de rust mag vinden in Jezus Christus en die gekruisigd. We vragen u, Heren, denk u aan allen die ziek zijn of die een moeilijke weg hebben te gaan. We dragen hen allen aan u op en denken aan al onze zieken. Er zijn er juist in deze weken velen die ziek zijn. Wellicht is er nauwelijks een gezin of familie waar niet iemand ziek is. Wil u allen weer oprichten en krachten vernieuwen. Denk bijzonder aan hen, wier namen wij noemen, die ernstig of ernstiger ziek zijn, in ziekenhuizen liggen of behandelingen hebben te ondergaan. We denken aan onze broeder Koudijzer, die erg verzwakt en nog steeds in het ziekenhuis ligt, wier krachten steeds minder worden. Heren, indien het mogelijk is, wil u zijn leven nog verlengen. Maar indien uw weg anders is, wil u dan hem bijzonder uw genade en uw kracht geven. En laat het zo mogen zijn dat hij door u mag worden voorbereid op die grote reis. Wil u, Heren, hem, zijn dochter, schoonzoon en de gehele verdere familie onder deze moeilijke en zware omstandigheden nabij zijn en iets laten ervaren dat gij God zijt en dat u kracht en hulp wilt schenken. We bidden u ook, Heren, voor zuster Joke Hollaar, die thuis ziek is en nog meer behandelingen zal moeten ondergaan. We dragen haar en haar man aan u op en bidden of u haar nabij wilt zijn en alle behandelingen die gebeurd zijn en nog gebeuren moeten, ook wilt zegenen, zo dat wij ons verwonderen mogen. En wil u geven dat ook deze dingen gezegend mogen worden ten goede. Niet alleen wat betreft lichamelijke omstandigheden, maar bovenal voor het hart. We willen ook zuster van Leeuwen aan u opdragen, die nog steeds in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam ligt. We mogen uw naam eerbiedig dank zeggen, heren, dat er deze week onder de behandelingen een wending ten goede kwam en dat ze voor het eerst sinds meer dan een jaar zonder pijn is. Heren, wat een wonder is dat voor haar persoonlijk, voor haar man en voor allen die rondom haar staan, de kinderen en de verdere familie. Wil u geven dat het verder zo mag zijn, dat ze van de pijn af mag komen, dat er herstel, of althans zoveel herstel mag komen, dat het leven gemakkelijker mag worden. En wil u bovenal geven dat we met deze zegeningen, want dat zijn er toch, in u mogen eindigen. En zegen deze dingen ook aan het hart. We zeggen uw naam dank dat zuster But deze achterliggende dagen door de operatie heen werd gedragen. Dat u haar ondersteunde, haar doorgeholpen hebt. En nu bidden we van u of u verder herstel wilt geven. En wilt geven dat het herstel ook goed mag verlopen. En laat ook deze zegeningen voor haar, haar man en de kinderen tot ootmoedige dankbaarheid mogen stemmen. En wil u ook in deze dingen meekomen met uw geest en met uw genade. Zo leggen we alle moeiten die er kunnen zijn rond ziekte en rond de gezondheid aan u voor. Heren, u weet, er zijn er veel meer dan we in deze woorden voor u neerlegden. En opnieuw willen we het aan u voorleggen, allen die ziek zijn, sommigen die ouder een moeilijke weg hebben te gaan. En wil u hen ondersteunen. En wil u ook bij het ouder worden het licht van uw genade laten doorbreken, nu de avond van het leven gekomen is. Wees u ook, heren, met allen die het op andere wijze moeilijk hebben. U weet wat een moeite, wat een zorg en wat er noden er kunnen zijn in families, in gezinnen. Wat er noden er ook zijn in onze gemeente. Misschien verborgen voor velen, maar bekend bij u. Heren, wil u geven dat er in moeilijke omstandigheden, in uitzichtloze dingen, toch veranderingen ten goede mogen komen. En laat er veel gebed zijn, ook gebed voor elkaar, opdat in de moeite en in de zorgen uw naam verheerlijkt worden en de dingen die moeite geven nog gebruikt mogen worden om ons uit te drijven, om dat heil in Christus te zoeken waar het alleen te vinden is. Wil u zo, heren, in ons midden zijn en krachtig onder ons wonen en werken. We dragen elkaar aan u op. We dragen elkaar aan u op met betrekking tot alle dingen. Ook met betrekking tot het beroep dat is uitgebracht. Heren, u weet het. Het beroep van Rotterdam-Kralingen kwam de vorige week. En het is daar zo nodig. Er ligt daar zoveel na het overlijden van dominee Beekhuis. Maar u weet wat de beste weg is. U weet ook de noden hier en de dingen die hier liggen. U weet ook wat het beste is voor onszelf. Wil u de weg wijzen, heren? De weg die wij zo vaak niet weten. Omdat we zo blind zijn. En omdat we altijd in onze blindheid nog menen dat wij de weg het beste weten. Verlos ons daar maar van. Van onze blindheid en van het zelf het zo goed te weten. En leer ons achter u aan te komen, opdat we het alleen van u verwachten. En opdat onze hoop alleen op u mag zijn. En dan weet u het, dan mogen we als gemeente en ook heel persoonlijk en als gezin toch onze nood en onze vragen, maar ook onze verlangens aan u voorleggen in alle eerbied. En wil u dan geven dat ook in deze weg uw wil duidelijk mag worden en uw zegen mag blijken. We vragen het van u. Al deze dingen, niet omdat wij het waardig zijn of verdienen zouden, want aan onze kant ligt alles verzondigd. En wanneer wij voor uw aangezicht buigen, dan kunnen we dat alleen doen in het stof. Alleen doen met bevlekte handen, met een schuldig hart, dan getuigt alles tegen ons. Maar we pleiten op uw verbond, op uw onwankelbare trouw, op uw eigen toezegging. Heere, wil u aan ons denken uit genade. We vragen het om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Psalm 51, het vierde en het vijfde vers zingen we samen. 51, het vierde en het vijfde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 145. En daarvan het zesde vers. Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. 145, het zesde vers. Geliefde gemeente, als het gaat over de prediking van de wet van de Heere, dan kan dat verschillende reacties oproepen. Mensen zeggen: het is goed hoor dat er over de wet gepreekt wordt, want dan hoor je tenminste allerlei praktische dingen, die komen dan aan de orde. En een ander reageert heel anders. Die zegt: nou, de wet, is dat nog wel nodig in onze tijd? En bovendien, als die wet in al zijn scherpte aan ons hart gelegd wordt, ja, dan gaat dat wel heel diep. En dan gaat dat wel heel ver. Dan laat de wet niet alleen maar zien dat we in wat praktische dingen soms wat struikelen, maar dat we in heel het leven door elk gebod van de Heere schuldig gesteld worden. Want de wet snijdt diep in ons leven. En het zou mogelijk zijn om nog een heleboel andere reacties te noemen vanmorgen. Want de prediking van de wet maakt een veelheid aan reacties los. Maar het gaat vanmorgen niet om de veelheid van reacties van mensen. of om wat mensen eventueel zouden vinden van de prediking van de geboden van de Heere. Vandaag komt de vraag aan de orde, waarom wil God dat de wet scherp gepredikt wordt? Want het laatste en beslissende over de wetsprediking is niet wat u ervan vindt of wat ik ervan vind. Waarom ik het nodig acht of niet zo nodig acht, maar waarom God het nodig acht. En zo zegt onze catechismus het ook heel terecht. Waarom wil God dat de 10 geboden zo scherp gepredikt worden? Wel, we willen daar met de hulp van de Heere vanmorgen bij stilstaan. En als thema van de prediking geven we waarom wetsprediking. 3 gedachten. In de eerste plaats met het oog op onze ellende. In de tweede plaats met het oog op onze verlossing. En in de derde plaats met het oog op onze dankbaarheid. Waarom wetsprediking? In de eerste plaats met het oog op onze ellende. In de tweede plaats met het oog op onze verlossing. En in de derde plaats met het oog op onze dankbaarheid. De vraag luidt helemaal volledig: waarom laat God de wet al zo scherpelijk prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? En u begrijpt wel dat die laatste woorden terugwijzen naar de vorige vraag die we vorige week zondagavond overdachten. Zo ze toch niemand in dit leven houden kan. Dat zagen we toen. De wet, hij wordt gepreekt, maar zelfs de Allerheiligste heeft nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid aan de geboden van de Heere. En hoewel hij met een ernstig voornemen naar alle geboden van God begint te leven, toch is het ook van hem of van haar die de Heere vreest waar. Zij struikelen allen in velen. En het is voortdurend nodig dat dat gebed in hun hart leeft. Schraag op dit spoor, op het spoor van de geboden, mijn wankelende gangen. Nou, als dat zo is, als dat de realiteit is in het leven van een oprecht christen, dat hij of zij de geboden nooit ten volle kan houden, dat het maar bij een klein beginsel blijft, waarom moeten dan die geboden van God toch zo scherp gepreekt worden? De vraag is redelijk. De vraag is heel begrijpelijk zelfs. En we zijn toch wat benieuwd naar het antwoord. Wat is het antwoord? Wel, het antwoord zegt in de eerste plaats, opdat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer, leren kennen. De prediking van de wet is het dus allereerst te doen om ontdekking aan de zonde. Dat komt in onze catechismus telkens weer voor. Niet alleen in het stuk der ellende, zoals sommigen zeer ten onrechte menen. Daar staat het in zondag 2. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet van God. En daar gaat het erover hoe de wet als een spiegel ons toont wie we zijn in de ogen van de heilige God. Hoe de wet laat zien dat wij gezondigd hebben. Hoe de wet ons ontdekt aan onze schuld. En dan wordt wel gedacht, wel kijk, daar gaat het over natuurlijk in het stuk van de ellende. En dan wordt wel eens gezegd, en ik heb laatst gehoord zelfs dat het door een dominee gezegd is. Nou, je bent altijd weer blij als je uit dat stuk van de ellende uit bent. Gelukkig duurt het maar 3 zondagen. Wel, gemeente, je komt in de catechismus zolang je leeft nooit uit de ellende. Want dat ontdekkende werk van de Heilige Geest gaat mee in het stuk van de ellende, door het stuk van de verlossing, tot in het stuk van de dankbaarheid. En er zouden allerlei elementen uit de catechismus aan te wijzen zijn om dat te onderstrepen. Ik doe dat vanmorgen niet. Maar ik wijs u er alleen maar op dat het hier in dit kleine woord uit het laatste wat over de wet gezegd wordt in de catechismus ook weer voorkomt. In het stuk van de dankbaarheid dus. De wet moet gepredikt worden, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En dat is dus noodzakelijk. Niet slechts in het begin van het geestelijke leven, niet slechts in het portaal van het geestelijke leven, maar ons leven lang, zegt onze Heidelberger catechismus. Dat is dus iets wat doorgaat en wat meegaat tot het einde van ons leven toe. En het is goed dat we daar een ogenblik bij stilstaan, nu we zo de hele wet van de Heere in de maanden die voorbij gingen hebben overdacht. En dan zou ik vooral hier de nadruk op willen leggen deze morgen. Die wet moet dus gepreekt worden en scherp gepreekt worden. In al zijn ernst en in al zijn scherpte. Wij mogen niets van de wet van de Heere afdoen. Dominees niet in de prediking van die wet. En ook wij mensen, zoals we hier in de kerk zitten en naar het woord van de Heere luisteren, wij moeten de wet van de Heere laten staan in zijn volle ernst en in zijn volle scherpte. Want denkt u waarom, het is altijd gevaarlijk als het gaat over de prediking van de wet, dat wij de scherpe kantjes van de wet afveilen. Dat gebeurt soms bewust en soms heel onbewust. En een van de grootste gevaren vandaag de dag, ook voor ons als gemeente, voor u en voor mij, is dat we onze blik richten op bepaalde aspecten van de wet. Bepaalde aspecten van de wet die grof overtreden worden. En daar kunnen we diep verontwaardigd over zijn. En zeker terecht. Om een heel actueel voorbeeld te noemen. Het komende euthanasiedebat. Waar zoveel over te doen is. Waar niet ten onrechte morgen een gebedssamenkomst voor wordt belegd. En waar het hart van iemand die bij het woord en bij de geboden leeft diep over verontrust is. Maar nu de vraag, en ik hoop dat die morgen ook klinkt. Zijn we alleen daar verontrust over? Over de grote dingen in de politiek? Of zijn we ook verontrust over de kleine dingen die helemaal niet klein zijn in ons eigen hart? Over dat wat er is aan onreine gedachten. Over dat wat er is aan de wortel van de doodslag, zoals we het gehoord hebben bij de behandeling van het zesde gebod in ons eigen binnenste. Want we schuiven soms gordijnen voor bepaalde aspecten van de geboden van de Heere, die te na aan ons hart komen. En dan wordt het heel gemakkelijk om de vinger te wijzen naar die ander, of naar de grote politiek, of naar wat er gebeurt in ons goede vaderland. En juist in dat licht is het zo dringend nodig, gemeente, voor u en niet minder voor mij, dat de wet in al zijn scherpte gepredikt wordt en alle gordijnen en gordijntjes die wij ophangen in ons leven worden weggerukt. En dat wij gaan zien, niet wat er aan zonde is in de samenleving alleen, maar de zondige aard, ons eigen zondige hart leren kennen. Nogmaals, daarom moet die wet scherp gepreekt worden. En mogen we de scherpe kanten van de wet naar geen enkele richting stomp laten worden. Daarbij moeten we ook dit zeggen. Dat die wet dus scherp gepreekt moet worden in zijn eis. Het is de vorige week al even aangestipt, al was het, als ik me goed herinner, in het voorbijgaan. Dat het gevaarlijk is als wij bij de wet meteen komen. Wel, dat kunnen we toch niet. Een mens is dood in de zonden en in de misdaden. Een diepe waarheid waar ik niets van af mag doen en ook niet wil doen. Maar als we de dingen schriftuurlijk zien, gaat het bij de wetsprediking niet allereerst om onze onmacht. Dat is pas het tweede. Wat is dan het eerste? Dat God eist volkomenheid. Dat God eist, gij zult niet doden, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Dat in de wet uitkomt de hoge, scherpe, strenge eis van de Heere, waar geen mens onderuit komt. En dat is iets wat we tot ons moeten laten doordringen. Luther heeft in zijn beroemde debat, het was een schriftelijk debat met Erasmus, u weet wel, die Nederlandse humanist, Erasmus van Rotterdam, waar Rotterdam dan zo trots op is, dat ze een beeld hebben neergezet enzovoort, allemaal goed. In zijn debat met Erasmus heeft hij gezegd, de wet van de Heere eist wat God wil, maar laat tegelijkertijd zien wat wij mensen niet kunnen. Erasmus had gezegd, als God wat eist, nou ja, dan moet de mens dat toch kunnen? Het is toch volstrekte onzin als God in zijn wet iets van ons eist wat wij mensen niet kunnen volbrengen? Dat is toch onredelijk? En zo kwam Erasmus tot zijn humanistische opvatting van de vrije wil. En hij zei wel, God eist van ons iets en nu moeten wij die eis van God, ja, daar moeten wij aan gehoorzamen en dat kunnen we ook. We hebben er wel hulp bij nodig, helpende genade. Maar als God eist, gij zult niet echt breken, dan kunnen we het ook. In eigen kracht. Dan hebben we de wil om dat te doen. Nou, en zo kwam hij tot die leer van de vrije wil, waar hij de grote voorvechter van was. Luther zei daartegenover, nee, zo is het niet. God eist het, daarin heb je gelijk, Erasmus. En Gods eis is scherp. Maar Gods eis drukt alleen maar uit wat God wil. Gods eis zegt niet dat die gevallen mens dat nu ook uit eigen kracht kan. En dan zeg je, Erasmus, wat is dan het doel van de wet? Als God iets eist en wij kunnen het niet, wel opdat de prediking van de wet ons herinnert aan onze onmacht. Ons herinnert aan onze schuld en opdat wij God gaan vragen om dat wat we zelf niet kunnen. Kort samengevat zou u het zo kunnen zeggen, volgens Luther, volgens de schrift, eist God dat we hem dienen. Maar in het licht van die eis worden wij herinnerd dat we dat zelf niet kunnen. En zo drijft die eis ons door onze onmacht heen tot de troon van de genade, opdat we God gaan roepen en gaan smeken om genade. Opdat hij ons dat schenkt wat wij zelf niet bezitten. En dat is de orde, gemeente, de bijbelse, voluit reformatorische orde die we vast moeten houden. Eis, onmacht, en die eis drijft ons met onze onmacht als hulpeloze zondaren naar de troon van Gods genade. Kijk, als u dat eerste overslaat, en dat doen veel mensen in onze kringen, die bekommeren zich nauwelijks om de eis van de Heere. Die hebben het alleen maar over hun onmacht. Het is de vraag of ze het beleefd hebben. Ik vrees ervoor van niet. Als u dat eerste overslaat, die eis van God, die scherpe prediking van de wet, dan krijgt u een doffe, dode lijdelijkheid waar geen oog is voor de wet en geen oog is voor het evangelie. Waar het enige is dat men zegt God moet het doen, voluit waar. Maar hoe beleeft u het? Hoe worstelt u ermee? En ik vrees dat sommigen, doordat ze de wet misschien wel 60 of 80 jaar hebben horen voorlezen in de kerk, Gij zult nooit met die wet van God in de nood gekomen zijn. En met hun onmacht en met hun hulpeloosheid gevlucht zijn tot de troon van Gods genade. Heren, u eist u het en u bent het eeuwig waard. Maar hoe moet het nu? Hoe moet ik zalig worden? Want kijk, dat is het derde wat we bij deze scherpe wetsprediking vanuit de catechismus zo mogen aanstippen. Die wet moet scherp gepredikt worden, opdat wij aan onze zonde ontdekt worden en uitgedreven worden. Die wet is immers een spiegel. Dat is het derde. Die wet is immers een spiegel waarin ons voorgehouden wordt wat de heilige eisen van God zijn. En dan eist God, we hebben dat bij zondag 2 zo heel lang geleden al gezien, dan eist God volmaakte liefde. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw verstand en met alle krachten en de naaste als uzelf. Ja, dat zijn de samenvattingen van de geboden van de Heere. En als die heilige liefdeseis aan ons hart gelegd wordt, als die heilige liefdeseis op ons hart gebonden wordt, dan ga je zien in de spiegel van de geboden hoeveel we tekort schieten, in hoeverre we schuldig staan, niet alleen aan al de geboden, niet alleen aan enige geboden, maar aan al de geboden van de Heere. En de vraag is daarom heel dringend, hebt u dat ontdekt? In het licht van Gods heilige geboden, in het licht van de wetsprediking, gezien wie u bent. Misschien mag ik het vergelijken, het is maar een zwak beeld, met een spiegel die in een donkere kamer staat. En je staat daar in donker voor. En stelt u nu eens voor dat daar een lichtknop in die kamer is, waardoor je dat licht langzaam hoger kan draaien, sterker kan draaien. Zodat het van schemer steeds lichter wordt, steeds lichter wordt. Nou, als je dan voor zo'n spiegel staat in het donker, dan zie je niets of heel erg weinig, een flauwe schaduw op zijn hoogst. Maar als dat licht nu opgedraaid wordt, dan ga je gaandeweg duidelijker zien je eigen portret, je eigen beeltenis in die spiegel. Wel, zo, zegt onze catechismus, is het met de wetsprediking wanneer die gezegend wordt. Wanneer die het hart gaat raken. Wanneer die door de Heilige Geest in het leven, in het hart wordt ingedragen. Dan sta je voor de spiegel. En van nature sta je voor die spiegel in een donkere kamer. Je ziet in de heilige eisen, in de geboden van de Heere, je eigen portret niet. Je ziet je eigen schuld niet. Maar als de geest ontdekkend erin meekomt, dan ga je meestal geleidelijk ontdekken. Eerst de flauwe trekken, de flauwe contouren. Maar steeds duidelijker in de spiegel van de geboden je eigen portret zien. En dat is niet iets wat alleen maar in het begin zo gebeurt, wanneer de Heilige Geest je stilzet, of wanneer de Heilige Geest je arm maakt onder een ernstige preek over de noodzaak van de waarachtige bekering. Maar dat is nu een doorgaand iets. Dat licht gaat steeds helderder schijnen. En echte groei in het geestelijke leven is ook groei in de kennis van onszelf voor God. Is ook een toename in die kennis. Het licht bij de spiegel van de wet wordt steeds scherper. en we zien ons eigen portret, ook het portret van onze zondige aard en van ons zondeleven steeds dieper. Kijk, want dat is het toch wat de catechismus zegt. Eerstelijk dat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Dat is het waar we nog even de vinger bij leggen. Hoe langer hoe meer, steeds dieper dus, steeds meer ervan zien. En dan wordt er niet gezegd wat zonden duidelijker leren kennen. Ja, dat is ook nodig dat de zonde aangewezen wordt en ontmaskerd wordt. En dat je geleidelijk of met een schok soms ontdekt bij het lezen van de Bijbel of bij het luisteren naar de prediking. Wat voor zonden er huizen in je hart en in je leven. Maar daar mag het niet bij blijven, zegt onze catechismus. Niet bij die concrete zonden, niet bij die zonden die we doen met gedachten en met woorden en met daden. Maar opdat we onze zondige aard hoe langer leren kennen. Kijk, en de Heere gebruikt vaak kennis van bepaalde zonden. Van een boezemzonde of van een erge zonde in ons leven. Om ons te laten zien wat daar nu achter zit. Zoals David dat beleed in die psalm die we samen zongen voor de prediking. Het is niet alleen dit kwaad. Deze zonde, die roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. David werd door het licht van de Heilige Geest van zijn zondige daden, en die waren ontzettend, werd hij geleid naar zijn zondige hart en naar zijn zondige leven. Naar de bron, naar zijn gevallen bestaan. Onze zondige aard. Gemeente, als je daar meer en meer van leert kennen, dan praat je niet zoveel meer over de zonde. Zeker niet over de zonde bij anderen. Maar dan spreek je in stilte, in de geborgenheid van de binnenkamer, veel met God. Heere, wat is mijn hart toch dwaas, toch blind. Het zijn niet alleen mijn zonden, ook mijn zondige aard. Kijk, en als het goed is, zegt onze catechismus, leer je die hoe langer hoe meer kennen. Nou, waarom is dat nou nodig? Dat maakt de mens toch depressief. Dat maakt de mens toch somber. En het is toch nodig dat we bemoedigd worden. Ja, lieve mensen, het is nodig dat we bemoedigd worden, zeker. En als er in deze sombere tijd iets nodig is, is het bemoediging en opgebeurd worden. Maar de weg van de Heere, u leest het in vraag en antwoord 115, is dat om echt goed geestelijk bemoedigd te worden, het toch ook nodig is dat we onze zonden leren kennen. Dat we weten wat de kwaal van het hart is. Want daartoe is de prediking van de wet gegeven. Opdat we onze zonden leren kennen en hoe langer hoe meer leren kennen. En daardoor des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Eigenlijk is het erg dat dat zo moet. Dat God dat in zijn woord zo zegt en dat onze belijdenis dat naspreekt. Want het zou toch zo moeten zijn, gemeente, dat we uit onszelf God zouden zoeken en de vergeving zouden zoeken. Dat God, die het zo waard is om gediend te worden en gevreesd te worden, dat we hem, ja, met heel ons hart zouden aanroepen om zijn bedekkende, vergevende genade. Daar zou geen scherpe wetsprediking aan te pas moeten komen. Toch moet het. Weet u waarom? Omdat de zonde zo diep verankerd ligt en verworteld ligt in ons leven, dat er van nature niemand is die God zoekt. En als iemand vanmorgen in de kerk denkt, nou, dat valt bij mij wel mee, dat valt bij mij wel mee, ik zoek God wel. Dan zeg ik hem in de naam van de Heere dat u zich vergist en u zich bedriegt. Want er is geen mens, zegt de Bijbel, die God zoekt, niet tot één toe. Wij zijn dood in de zonden en in de misdaden. En dat brengt met zich mee een diepe verblinding en een geestelijke gerustheid. We rusten op het rustbed van onze zonde, van onze natuurstaat. En we vinden dat goed. En we vinden dat best. En nu is het nodig dat we uit die valse rust, uit die dodelijke doodslaap van de zonde worden wakker geschud. En dat wakker schudden, dat wil de Heere nu doen door de prediking. Heel in het bijzonder door de prediking van de wet van God. Al kan het zo zijn dat het eerste in uw leven, kind van God, dat u wakker schudde was de nodiging. Om behouden te worden uit vrije genade. Toch is het doorgaans zo, en het is ook in uw leven zo niet, dat de Heere heel in het bijzonder de wet gebruikt om mensen wakker te schudden. Ook als ze eerst lieflijk getrokken, aangetrokken leken te zijn door de rijkdom van het evangelie. Dan was die wetsprediking nodig om hen te ontdekken aan hun schuld en te laten zien wie ze zijn en blijven voor God. Die wakkerschuddende wetsprediking is daarom zo nodig. Want God wil met de wetsprediking mensen niet tot wanhoop drijven, zoals soms gezegd wordt. En vooral gefluisterd wordt naar dat boekje van Aleid Schilder, niet hulpeloos, maar schuldig. God wil door de wetsprediking mensen niet in de wanhoop en in de depressiviteit storten. God wil ze ontdekken aan hun schuld, om hen de enige ware bron van troost te laten zien, die in Christus Jezus is. En het is een veel depressief makender soort prediking, die de zondige mens gerust laat voortleven in zijn natuurlijk bestaan en straks eeuwig laat omkomen, dan de wetsprediking van de schriften, die de mensen wakker wil schudden, en het alleen maar om te doen is, om ze uit te drijven tot den Heere Jezus Christus. Want als de wet in zijn heilige eis gepredikt wordt, en ons aanwijst als in een spiegel hoe machteloos, hoe hulpeloos, hoe schuldig we zijn in onszelf. Ach, dan is er toch maar één weg. De weg die gewezen wordt in het evangelie. Zoek dan het leven buiten uzelf in den Heere Jezus Christus. En als u niet zoeken kunt en als u niet vragen kunt zoals het behoort, breng uw hulpeloosheid aan hem die krachtig bevonden is te zijn een hulp in benauwdheden, en leg het aan hem voor. Want de wetsprediking dient om mensen wakker te schudden, uit te stoten, uit te drijven, zo zien we, opdat we des te begeeriger worden om de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Kijk, als de wet echt gaat werken in ons leven en we ontdekt worden aan onze schuld en aan onze zonde, weet u wat dan de vrucht is, zegt onze catechismus, dat we begeerig worden, verlangend worden. Want echte wetsprediking brengt verlangen met zich mee. Dan ligt er op de bodem van je hart zo'n onverklaarbare verlangen, in het begin niet. Als je gaat zien wie je bent, toch een onverklaarbaar verlangen om nu de Heere te leren kennen. En om nu de Heere te zoeken. En om nu behouden te mogen worden. Dat wordt het grootste verlangen van je hart. Het ene nodige. Dat wat alles waard is om behouden te worden, om de vergeving van zonde te ontvangen. Dan komt er een hunkering in je hart. Dan ga je misschien wel eens met bewogenheid meezingen, als we die heel bekende Psalm 42 zingen. Ja, mijn ziel dorst naar den Heere, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Mag u daar iets van kennen? Te midden van al uw armoede en te midden van al uw schuld, dat er toch iets van een verlangen is om nu God te leren kennen, om nu Christus te leren kennen, om die vergeving van zonde te leren kennen. En dan staat het er ook zo, des te begeeriger te zijn om de genade die in Christus is, de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En ook dat is iets wat niet alleen maar betrekking heeft op het begin van het geestelijke leven. Wij zeggen dat wel eens, we hebben allemaal van die mooie nette onderscheidingen gemaakt, niet? Sommige mensen hebben een zoekend leven. Nou, dat is een zegen als je een zoekend leven hebt. Als je met je schuld bekendgemaakt bent en als je de Heere gaat zoeken en gaat zoeken naar de verlossing en de genade die in Christus Jezus is. En mensen die zo zoeken, mogen erop gewezen worden dat de Heere zich wil laten vinden. En ze mogen er ook op gewezen worden dat ze niet moeten rusten voordat ze die genade die in Christus Jezus te vinden is, ook echt door het geloof gevonden hebben. Maar zelfs mensen die daar nu iets van gevonden hebben, die nu hebben bevonden, om dat oude woord maar te gebruiken, dat de genade en de gerechtigheid in Christus is, die misschien die vergeving en die gerechtigheid door het geloof hebben mogen omhelzen, die hebben mogen zeggen met Thomas, mijn Heere en mijn God. Of die het met McShane hebben mogen zingen, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Nou, zegt iemand, dan heb je die toch gevonden. Jazeker. En dat is een grote zegen. Als je door het geloof mag weten, Jezus is mijn gerechtigheid. En ik ben de zijne. En toch is dan de prediking van de wet ook nog weer opnieuw nodig om die zaligheid en die gerechtigheid nog weer des te meer in Christus te zoeken. Want ook wanneer we vastigheid en zekerheid kennen, we moeten het steeds weer inleven dat hier op aarde de rust niet is. Paulus zei dat toch? Leest u thuis maar eens na in het derde hoofdstuk van zijn brief aan de Filippenzen. Paulus, die man die weten mocht gerechtvaardigd te zijn door het geloof, die weten mocht één planten met Christus geworden te zijn, zo schrijft hij het in de brief aan de Romeinen. Die zegt in Filippenzen 3, niet dat ik het alreden verkregen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik ook van Jezus Christus gegrepen ben. Voelt u het? Paulus weet het, hij is een gegrepene. Hij is een eigendom in leven en in sterven van Jezus Christus. Maar dat brengt geen rust met zich mee. Nee, hij gaat juist omdat hij een gegrepene is nog meer zoeken de gerechtigheid in Christus te leren kennen. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Steeds meer in Christus geborgen te worden. Steeds meer op Christus te zinken. Steeds meer de noodzaak, de waarde, de lieflijkheid, de gepastheid van het offer van Christus in te leven. Kijk wat ons hier duidelijk wordt uit dit woord en uit dit deel van de catechismus is. Een mensenkind is in dit leven geestelijk nooit uitgeleerd. En de catechismus en het woord van de Heere heeft een erge hekel aan gearriveerde mensen. ook aan gearriveerde kinderen van God. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Er is in het leven van een oprecht kind van God altijd nog weer een meer en meer zoeken van de gerechtigheid in Christus. Een meer en meer bedelen bij de bron van zijn volmaakte gerechtigheid. En dat is nou zo'n gezegend leven. Als je te midden van alle ellenden en vragen, met je dwaalzieke hart, met je weerbarstige vijandige leven, nou telkens weer bij de bron mag bukken en water mag putten uit de fonteinen des heils. Nou, daar wil die wetsprediking mensenkinderen, maar ook heel in het bijzonder kinderen van God brengen. Opdat ze vanwege hun ellende die verlossende genade die in Christus Jezus is, steeds meer nodig krijgen. En des te verlangender, begeeriger worden om het heil in Christus nu maar meer en meer te gaan zoeken. Ergens las ik deze week, dan worden ze steeds meer verliefd op de Heere Jezus. Nou, ik weet wel, je kan met die uitdrukking een verkeerde kant op gaan, maar goed bijbels verstaan is het zo. Steeds meer verliefd op de Heere Jezus. En krijgen ze hem steeds meer nodig. En daarom is die prediking van de wet zo nodig. En daarom wil een kind van God die scherpe wetsprediking ook niet missen. Genees, Heer, zo zei Kolbrugge ooit. Snijd maar diep in het vlees. En dat was een gebed. Een gebed aan het adres van de Heere zelf. Geneesheer noemde hij hem. Snijd maar diep in het vlees. Snijd maar diep met uw scherpe wetsprediking in het vlees. Want dan worden we afgesneden van onszelf. En dan gaan we het heil en de zaligheid steeds meer en steeds volkomener in Christus Jezus zoeken. Nee, ik zeg niet dat Gods kinderen dat altijd zo direct zeggen. Soms doet die scherpe wetsprediking wel pijn. En soms dan huiveren ze terug voor de pijn en voor de strijd. Want we zijn ook mensen. En niets menselijks en niets zondigs is ons vreemd. Maar als ze de dingen in het licht van het woord en bij het licht van de geest mogen zien, ja, dan zeggen ze het Kolbrugge na. Laat die wetsprediking maar scherp zijn. Opdat we scherp en diep ontdekt worden aan onze zonde. En opdat Christus en zijn gerechtigheid niet veel wordt, maar opdat het alles wordt. En opdat wij begeerig worden om te bedelen aan die bronnen van de genade en te putten uit de fonteinen des heils. En dan heeft dat ook te maken met de dankbaarheid. Want zo lezen we daarna dat wij zonder ophouden ons benaarstigen. Dat is ons inspannen, ons ertoe zetten. En God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Totdat wij tot de voorgestelde volkomenheid na dit leven zouden geraken. Kijk, wanneer we des te begeeriger worden naar de gerechtigheid en de genade van Christus. Dan zal er ook het gebed zijn om het doorwerken van de Heilige Geest. Opdat wij naar het beeld van God vernieuwd zouden worden. En dat is de dankbaarheid. De dankbaarheid is dat wij weer gaan beantwoorden aan het beeld van God. Wat is dat beeld van God? Daar hebben we het uitvoerig over gehad, al is dat heel lang geleden. Dat beeld van God, dat is dat we hem kennen en dienen in waarachtige kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dus volmaakt hem dienen zoals Adam in het paradijs voor de zondeval. Kijk, en hoe kunnen we God nu dienen? Hoe kan dat beginnen hier in dit leven? Wel, dat kan alleen door het werk van de Heilige Geest. dat er hier een beginsel komt om God te kennen. Een beginsel komt om te wandelen in de gerechtigheid en in de heiligheid. Om te wandelen naar de geboden van de Here. Want dat moeten we niet vergeten. Daar hebben we het nog steeds over. Over de geboden van de Here. En dat vernieuwd worden van binnen. Dat vernieuwd worden van het hart. Dat betekent ook dat de wet van de Here in ons hart geschreven wordt. Dat we dus naar al de geboden van de Here begeren te leven. Dat we bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat we meer en meer naar die geboden gaan leven. Kijk, want wie nu door Christus gegrepen is, zoals Paulus, wie nu door genade op de weg des levens gebracht is, die krijgt nu een hartelijk verlangen om God nooit meer te bedroeven en te vertoornen, maar naar zijn wil en naar zijn geboden te leven. Kijk, het is nodig dat we vandaag daar even de vinger bij leggen. Want vanuit een wat nieuwer soort theologie wordt dan vaak gezegd, ja, de geboden van de Here, daar heb je toch eigenlijk niet zoveel meer mee te maken. De moderne theologie zegt, nou, het gebod van de Here, dat geldt alleen in die situatie. En in het ene situatie geldt het gebod van de Here wel, en in de andere situatie geldt het gebod van de Here niet. Situatieethiek noemen we dat. Daar is de wereld al door vergiftigd en onze samenleving door vergiftigd vandaag aan de dag. Het gebod is er alleen als de situatie daar aanleiding voor geeft en anders kun je het wel vergeten. Nou, zo heeft de Heer zijn wet echt niet gegeven. Dat is een geleerde leugen waar de mensen mee bedrogen worden. Of in wat meer evangelische kringen spreekt men graag over de vrijheid van een christenmens. En dan beroept men zich, gij zijt tot vrijheid geroepen. En Christus heeft ons vrijgemaakt van de wet. En dan wordt wel beweerd dat wij mensen, wij christenen, niets meer met die wet, met die knechtende letter van de wet te maken hebben. Maar men vergist zich. Ja, maar zegt u, dat staat toch in de Bijbel, de vrijheid van een christen. Inderdaad, Luther heeft er een boekje over geschreven, moet u maar eens lezen. Maar wat is die vrijheid? Die vrijheid is geen losbandigheid en geen ongebondenheid. Die vrijheid, daarmee bedoelt de apostel Paulus, dat wie nu door het geloof Christus mag kennen, die is vrijgemaakt van de vloek van de wet. De wet veroordeelt hem niet meer. De donkere kanten van de wet, als ik het zo zeggen mag, die zijn weggenomen door het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar nu wordt die wet een liefdewet. Want diezelfde apostel Paulus zegt in Romeinen 13 dat de vervulling van de wet is de liefde. En dan gaat hij verder met erop te wijzen hoe Gods kinderen nu door de liefde al de geboden wensen te vervullen. En zo moeten we niet op een onbijbelse manier door wat kreten die we hier of daar horen ons laten verleiden. Want een christen wil naar de geboden van de Here leven. Dat is zijn hartelijke begeerte. Hij leert, al is het misschien stamelend, die prachtige 119e psalm nastamelen. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. En als hij iets van de genade van Christus mag kennen, dan was het voor die tijd zo dat de wet een zwaar juk was. Een knechtend juk was. Een tuchtmeester was. En een tuchtmeester in het Oude Oosten was een slaaf die soms met behulp van de knoet, met behulp van een zweepslag, jonge mensen, kinderen naar de school dreef. Een tuchtmeester, een pedagoog, staat er letterlijk in het Grieks. Nou, dat kan iets van de knoet hebben, iets van het juk hebben. Als je, terwijl je nog ver van de Heer Jezus leeft, te maken krijgt met de wet, dan is de wet een knellend juk inderdaad. Maar wie nu iets van de bevrijdende genade van Christus in zijn hart mag ervaren, die weet dat de kracht, dat juk gebroken is. En die krijgt een hartelijke begeerte om nu den Here te dienen ook in de weg van zijn geboden. Die zegt de apostel Johannes na, uw geboden zijn niet zwaar. Die zegt het evangelie na, want uw juk is zacht en uw last is licht. Dan wil je het juk van de geboden dragen. Dat heeft God gedaan. Dat heeft Christus gedaan. Dat heeft de Geest gedaan. En dan ga je steeds meer vragen om de werking van de Heilige Geest. Om nu niet alleen naar sommige, maar naar alle geboden van de Heere te leven. Kijk, dat is aanleiding, zegt onze catechismus, voor een biddend leven. Een biddend leven dus om de genade te verkrijgen. Een biddend leven om dieper ontdekt te worden en uitgedreven te worden naar de Heere Jezus Christus. Maar ook voor de kinderen van God in het bijzonder, een biddend leven. Om nu niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God te gaan leven. Mag ik het u eens vragen, kind van God, heeft zo de wet een grote plaats in uw gebedsleven? Want dat is ook een soort toetssteen van uw geestelijke werkzaamheden, van uw geestelijke oefeningen. Heeft de wet plaats in uw gebeden? Bid u de Heilige Geest om nu steeds meer gelijkvormig te worden met het beeld van God, ook door te wandelen in de wegen van de Heere. Ach, wat zijn de gebeden van Gods kinderen soms eenzijdig. Dat zijn ze bij mij soms. Dat als het donker is, we vragen, Heere, doe het liefelijk aangezicht van u toch weer lichten in mijn leven. Wil u me oefeningen geven in het geestelijke leven? Daar bidt u veel om. En dat is nodig. Maar hoe staat het nou met de wet? Met de levenswandel? Met de geboden? Dat wordt ons in de catechismus hier toch heel sterk en heel duidelijk aangewezen. Dat wij steeds weer naar het evenbeeld van God vernieuwd zouden worden. Totdat we tot de voorgestelde volkomenheid geraken. En kijk, dan is het zo dat wanneer je daarmee werkzaam bent, dan gaat het niet om onszelf. Dan gaat het niet om wat wij zijn of wat wij doen. Maar dan gaat het om de heerlijkheid van God. Want waarin wordt God nu verheerlijkt? Wel daarin dat we God, Christus en de Heilige Geest veel nodig hebben. In alle dingen. Voor de rechtvaardiging en voor de heiliging. Voor alle aspecten van die volkomen verlossing, zoals Paulus zegt. En daarvoor is Christus nu borg geworden. Een volkomen zaligmaker geworden. Niet alleen om zijn volk te rukken uit de duisternis van de zonde en van de schuld. Niet alleen om ze de toe-eigening van het heil heel persoonlijk te schenken. Zodat ze het weten mogen. Ik mag hem kennen, mijn Heere en mijn God. Maar ook is hij borg en koning door ze te oefenen in de heiligmaking. Door ze te laten wandelen en doen wandelen in de geboden van de Heere. Want we hebben het al meermalen gezegd de laatste weken. Christus Jezus is als borg en zaligmaker ook de gehoorzame borg. En gemeente, hoe meer ik daarover denk de laatste weken, hoe dieper dat geheim wordt, die gehoorzaamheid van Jezus Christus. Die gehoorzaamheid tot de dood. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid, om die oude uitdrukking te gebruiken, waarin hij gehoorzaam was om te lijden. En alles onderging, zonder één woord van tegenspraak. En die dadelijke gehoorzaamheid, waarin hij gehoorzaam was door te doen. door te leven naar al de geboden van de Heere en er niet één van heeft overtreden. Die gehoorzaamheid van Christus, die hebben we nodig. Ook om het te leren vanuit Hem. Onze wankelende schreden te zetten op het spoor van Gods geboden. En wie nu veel daarbij mag leven, die zegt het met verwondering. Heere, uw gunst, uw liefde is zo groot. Wie in uw wegen wandelt en door u wordt opgezocht en door u wordt aangezien, die zal niets anders willen dan het wandelen van het pad van uw geboden. Want uw geboden zijn niet zwaar. Uw last is licht. Uw juk is zacht. En daarom nog één vraag. Nu we zo aan het einde van de wet gekomen zijn, althans de wet zoals die behandeld wordt in onze Heidelberger catechismus. Wat doet de prediking van de wet in uw leven? Het is ons hopelijk duidelijk geworden wat God bedoelt met de scherpe prediking van de wet. Kennis van ellende. Kennis van de verlossing. Kennis van de dankbaarheid. Is het er bij u? Die drievoudige kennis? Als het er niet is, nog niet is, zegt u misschien. Wat is het dan erg dat al die weken en al die preken voorbij gingen, waarin soms in grote ernste dingen bij naam en toenaam genoemd werden en uw hart werd niet vernederd. Zou het dan vandaag, vanmorgen geen tijd zijn, onbekeerde zondares, om met de wet van de Heere, met de heilige, strenge, hoge, machtige eis van Hem op de knieën te komen en het te zeggen: Heere, Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. En nou let ik niet op uw waarheid. En al die woorden zijn gesproken, maar het letten op uw waarheid is er nog niet geweest. O God, bekeer me. Want als we zo oprecht onder de wet verbroken worden en de nood van ons leven en de schuld van ons bestaan gaan inleven, dan is het ook waar dat waar de wet ons geen rust laat, omdat de wet drijft tot Christus, drijft tot de troon van de genade, dat wie nu Hem nederig te voet valt, hun beden, ook van die arme zondaar, die arme zondares, die met zijn eigen leven in de knoop geraakt is en die het niet meer weet en voor wie de hemel zo gesloten is, hun beden heeft Hij nimmer afgewezen. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst. En hoe zouden wij tot u kunnen naderen als wij opnieuw vanuit uw wet gehoord hebben hoe dat het met ons staat? Ach, heren, dan is er reden dat we voor de spiegel bukken en ons gezicht bedekken en zeggen, wee ons dat wij gezondigd hebben. Maar leer ons ook vluchten tot die enige vrijstad, tot die bron van behoud en zaligheid die in Christus Jezus is. En leer ons, wanneer we u vrezen mogen, ook in een nieuw leven wandelen onder het juk van die geboden dat niet zwaar is, maar licht is. Heren, wil u zo het woord van de prediking gebruiken? Wil u de naprediker zijn? Wees verder deze dag met ons, geef dat we deze dingen ook verder mogen overdenken. Breng ons waar we verwacht worden. Wil ons vanavond weer bijeenbrengen en geef ons ook dan de kracht en de genade, als het gaan mag, over Elia en over de ontmaskering van de Baaldienst, dat het woord zijn kracht mag doen. Wil u ons ook vanmiddag gedenken, als we in een andere gemeente voor hebben te gaan, wil u ons deze dag sterken met uw genade. We vragen dat om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, 6. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.